Welkom allemaal, welkom bij een nieuwe podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en vandaag zit Lavinia naast me. En Lavinia is hormoontherapeut en heeft zich gespecialiseerd in vrouwen ondersteunen om hormonale balans te krijgen. Maar ook vrouwen die te kampen hebben met PCOS, vruchtbaarheidsproblemen, die wil je graag verder helpen. Klopt het wat ik zeg?
Yes, dat klopt zeker.
Introduceer jezelf.
Hoi, ik ben Lavinia. Ik ben 33 jaar oud en hormoontherapeut. Sinds nu 7 maanden. En het voelt echt al als heel veel langer. Want ik ben ook ervaringsdeskundige eigenlijk op het gebied van PCOS. Ik kwam er zelf achter in 2013 dat ik PCOS heb. En dat was wel even... Eigenlijk was het een schok, maar ook een bevestiging van iets wat ik eigenlijk al als jong meisje in de puberteit dacht. Ik had altijd het idee dat ik geen kinderen kon krijgen of heel moeilijk kinderen zou kunnen krijgen. En nou ja, ik ben aan de pil gegaan, niet meer over nagedacht. Het kwam even naar boven, maar dat was het dan ook. In die periode, ja, je bent jong en wild en je moet toch iets van anticonceptie gebruiken. Dus ik heb de pil geslikt tot 2013. En toen stopte ik daarmee. En toen werd ik niet ongesteld. En ik merkte ook dat alles uit balans was. Ik kon niet meer afvallen. Ik kwam ook niet heel veel aan, hoor. Maar ik kwam wel 3 kilo aan, denk ik. En dat ging er ook absoluut niet af. Mm-hmm. En mijn acne kwam terug. Nou ja, allerlei vervelende symptomen die je als vrouw niet wil hebben. Oh ja, haartjes op mijn bovenlip, op mijn kin. Dat was eigenlijk allemaal onderdrukt door de pil. Ik heb het eigenlijk allemaal zelf ervaren eerst. En toen naar de gynaecoloog voor een diagnose eigenlijk. Mijn huisarts die vond het maar gek. Die had niet het idee dat ik PCOS had, want die zei... Maar je hebt helemaal geen overgewicht, hoe kan dat nou?
Want meestal is het, hebben vrouwen is een kenmerk van PCOS ook flink overgewicht?
Ja.
Of inmiddels niet meer, is dat achterhaald?
Het is een beetje een achterhaald iets. Er zijn wel vrouwen met overgewicht die PCOS hebben. Maar eigenlijk mijn cliënten zijn allemaal lean PCOS, noemen ze dat. Mm-hmm. Allemaal gewoon slanke vrouwen, maar geen cyclus. Of allerlei andere vervelende symptomen die weer leiden naar PCOS.
Oké. Sorry voor het ontbreken. Vertel
nee, no worries. Dus uiteindelijk is toen PCOS vastgesteld. En toen zei ze, nou ja, kom maar terug als je zwanger wilt worden. En ga maar weer aan de pil. Want het is eigenlijk niet goed dat jij niet ongesteld wordt. En nou ja, met andere woorden, ze willen het eigenlijk controleren natuurlijk. Want het is inderdaad, je wilt niet te lang niet ongesteld zijn. Want je baarmoederslijmvlies moet natuurlijk gewoon... Uiteindelijk eruit. Maar ik had gewoon zoiets van... Nou ja, ik moest al vanaf mijn 20ste uitstrijkjes laten maken... om bepaalde redenen. En ik dacht, nou, dan ga ik het zo doen. Dan laat ik wel een uitstrijkje maken met een echo. En dan kunnen ze me zo in de gaten houden. Ik zal nooit tegen iemand zeggen... je moet helemaal stoppen met de pil... maar jezelf ook absoluut niet in de gaten laten houden. Dus het is wel belangrijk... dat als je echt bewust ervoor kiest om je menstruatie op een natuurlijke wijze terug te laten komen... dat je wel 1 keer per jaar of een uitstrijkje laat maken of een echo of allebei... om het gewoon te laten checken.
En te laten checken of je onrustige cellen
of je onrustige cellen inderdaad hebt... maar ook of je baarmoederslijmvlies...
wat eruit gaat.
Of dat verandert, of daar iets gebeurt, zeg maar... Dat is waar ze bang voor zijn als jij niet...
aan de pil bent.
Ja, als je niet aan de pil bent en niet menstrueert. Er moet gewoon iets uit. Er moet er op een gegeven moment wel uit.
Want anders krijg je nog meer kiezers? Of
nee,
of
je kan ook. Ja, dan heb je dus weer. Dan zijn ze bang dat je dus een verhoogde kans... bijvoorbeeld op baarmoederhalskanker kan hebben. Dus daarom, ik ben sowieso echt voorstander van... liever iets te vaak checken... Mm-hmm. dan net een keertje te weinig. En ik wil niemand bang maken, want ik heb heel veel cliënten... die echt lang niet hebben gemenstrueerd en er is niks aan de hand. Maar het is meer als je, zoals ik was wel gewoon alert. Okay. Dus ik heb anderhalf jaar geen menstruatie gehad. En ja, toen heb ik het dus wel in de gaten gehouden. En ook ja, je voelt ook wel dingen. Weet je, als je heel erg krampen hebt, dan weet je... Oké, ik ga nu naar een huisarts, want er is nu iets volgens mij niet helemaal goed. Mm-hmm. Maar dan moet je ook wel weer een goede mind-body connection hebben... om wel echt te kunnen voelen van oké, er is iets niet helemaal pluis.
Zeker.
Ja.
Oké, okay, vertel verder. Toen was je...
Toen ben ik eigenlijk na anderhalf jaar ongesteld geworden. Mm-hmm. Het heeft wel even wat... Ik heb op mijn website mijn hele verhaal echt helemaal uitgebreid geschreven. Dus
ik zal hem daaronder zetten. Wat is je website?
www.laviniafransen.nl.
Okay.
Ja, ik heb hem opgeknipt in 3 stukken. Dus het is eerst hoe het begon. In ieder geval van hoe het begon tot hoe ik het eigenlijk een soort van omkeerbaar heb gemaakt.
Mm-hmm.
Wel een gevaarlijk woord, want PCOS blijft je hele leven bij je.
Mm-hmm.
Maar het is, je kan er wel echt mee leren leven. Je kan je cyclus terugkrijgen, je kan zwanger worden. Dus het is niet dat als je het hebt, dat je hele leven stilstaat.
Maar een tipje van de sluier, hoe je het hebt...
Hoe ik het dus heb opgelost. Ik ben uiteindelijk heel veel zelfwerk gaan doen. Dat deed ik eigenlijk al... in 2013 ben ik Vipassana-meditatie gaan doen, 10 dagen. Toen begon eigenlijk een beetje mezelf journey naar meer rust. Ook meer wie ben ik, zelfreflectie... Ik eigenlijk in mijn jongere jaren niet heel veel deed. Gewoon lekker onbezonnen leven. En op een gegeven moment kwam ik steeds meer achter. Ik liep gewoon tegen veel dingen aan. Ook binnen relaties. Maar ook relaties met vrienden, met familie. Ik kwam er gewoon heel erg achter van... Volgens mij ben ik ook verantwoordelijk voor bepaalde zaken. En zodoende ben ik dus 10 dagen in een stilte-retreat gegaan in België. En hele mooie inzichten gekregen. Ook ongesteld geworden daarna. Dus dat was voor mij eigenlijk al een bevestiging van... die 10 dagen stilte... in rust, gezond eten, structuur... dat was voor mijn lijf gewoon heel erg belangrijk.
Ja.
Maar ik was nog steeds wel op een leeftijd... dat ik op vrijdagavond naar de kroeg gaan... tot de zondagmiddag met vrienden op het terras. Dat vond ik ook gewoon heel erg leuk nog steeds. Dus mijn hormonen hebben zich... niet meteen toen hersteld.
Maar dat is ook... ik hoor, als ik het zelf ook voor mezelf zeg... en misschien herken je dat... dat het ook best wel een struggle kan zijn... tussen gewoon leven op die leeftijd...
Ja.
En gewoon meedoen. Ja. Terwijl je eigenlijk weet van... oké, maar voor mijn gezondheid...
Ja.
Want in het voorgesprek... je hebt het heel kort over controle gehad... maar ik weet niet of jij dat herkent... maar voor mij was het eigenlijk... nog meer reden om iets te controleren.
Ja.
Wat eigenlijk een visueuze cirkel kan veroorzaken. Want wat jij vertelt over je vipassana... en in mijn optiek is menstrueren een vorm van loslaten...
Ja.
En je lichaam rust geven.
Ja.
Is dat nog best wel lastig?
Zeker. En zeker in Amsterdam, waar het leven gewoon... Ja, er is elke dag wel iets te doen.
Ja.
Het is niet dat... Het is altijd iets te doen. En zeker als je niet zo goed alleen kan zijn. Wat ik op zich wel kon. Nu beter. Maar alsnog. Je bent gewoon toch altijd wel op de route. Je bent altijd wel lekker bezig, zeg maar.
Zeker.
Dus dat was dat controlegedrag herken ik wel. Wat bedoel jij precies met controle? In ieder geval, hoe bedoel jij?
Voor mij was het dat ik, en dat kan ik nog steeds hebben... dat ik het soms lastig vind in sociale contacten... te onderhouden of helemaal daarin los te laten. Omdat ik het beste ga op rust, reinheid en regelmaat. Ja. En eigenlijk helemaal geen alcohol. Helemaal eigenlijk het meest gezonde eten.
Ja.
Maar ik weet ook, en dat heeft vorig jaar iemand tegen me gezegd... en dat vond ik heel mooi inzicht van... ja, Hanneke, als je dat nu even loslaat... en gewoon denkt van... oh, maar als ik morgenochtend opsta... ondanks dit glas rosé of 2 of 3... kan jij ook presteren... En dat hielp me wel. Dat hielp me zeker. Maar ik vind het nog steeds soms een zoektocht in... wanneer kan ik gewoon iets sociaals doen zonder dat ik denk aan de gevolgen.
Ja. Ja.
Terwijl dat zit in mijn hoofd.
Ja, dat snap ik heel goed. Ja, dat is herkenbaar. Ik deed ook altijd detoxes en weet ik wat ik allemaal dan nog... En dat dachten mijn vrienden ook, daar gaat ze weer hoor. Ze gaat weer even detoxen. En dan was ik weer heel hardcore, heel gezond, alles helemaal aan de kant. Maar daarna ging het weer vol gas, weer de hele andere kant op.
Ja, leven in extreme.
Ja, het was gewoon heel erg inderdaad... Ja, hoe zeg je dat? Zwart-wit. Gewoon heel erg oké. Okay. Ja. Of ik was heel gezond en ik dronk helemaal niks en... Of het was, ik dronk dan niet de hele week door, want ik werkte gewoon. Maar het was wel in het weekend gewoon altijd wel gezellig.
Ja.
En nu kan ik gewoon een weekend, ik denk echt, ik plan niet eens meer wat in mijn weekenden. Ik laat het gewoon gebeuren. Ik vind het heerlijk om gewoon spontaan juist met vrienden af te spreken, wanneer je er behoefte aan hebt.
Zeker.
Maar toen was het inderdaad meer dat geleefd worden. En uiteindelijk ook, ik dacht ook dat zij van mij altijd heel veel verwachtingen hadden dat ik moest drinken. Maar het was vooral mijn eigen journey. Want nu als ik zeg, oh nee, ik hoef geen wijntje, dat niemand die er wat van zegt.
Nee, zeker.
Dus dat is ook wel weer grappig.
En dus je vertelde dat het nog wel een aantal jaar heeft geduurd. Ja. Dat je al wel vroeg in 2013 inzicht had gekregen. Maar dat het een aantal jaren heeft geduurd om dat echt stabiel te krijgen.
Ja, en heel veel, gewoon echt wel self-journeys. Om echt naar mezelf op zoek te gaan. Wat heb ik eigenlijk na die Vipassana? Ik ben op een gegeven moment in 2014 naar Bali gegaan. En daar ben ik helemaal verliefd geworden op dat eiland. Dat heeft me echt, ik had het laatst met een vriendin over. Als ik daar kom, dan kom ik echt in een soort vrouwelijke energie. En heel veel mensen zeggen, oh, cliché, Bali. Ja, dus je kan het cliché noemen. Ik kom daar, als ik foto's van mezelf bekijk, als ik daar ben, zie ik er heel anders uit dan als ik in mijn, wat meer in die ondernemersrol zit thuis, zeg maar.
Ja.
En gewoon heel zacht, vrouwelijk. Wel heel empowered, zeg maar. Maar heel erg van, ik mag van mezelf relax. En daar heb ik op een gegeven moment ook weer mijn menstruatie gehad een keer. Dat ik ook weer dacht, oh ja, tuurlijk. Want ik ben hier helemaal chill met mezelf.
Maar ik snap wat. Ik heb, voordat we het gesprek hebben opgenomen, heb ik je geboortehoroscoop gemaakt. En je maanteken staat in stier.
Oh.
En stier is het meest vrouwelijke teken, meest sensuele teken van de dierenriem. En stierenenergie gaat heel erg over ontvangen. Oh. Dus dat is precies wat je zegt.
Ja.
De balans is het ondernemende. Wat boogschutter, jouw zon staat in boogschutter.
Mm-hmm.
En dat is meer een vuurteken.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat voor jou daarin een balans vinden tussen wat je wilt bereiken, maar ook even een stapje achterover van, oh, maar ik hoef misschien het niet met mannelijke energie alles te bereiken. Mm-hmm. Maar die afwisseling tussen mannelijk en vrouwelijk, dat die voor jou soms een zoektocht kan zijn. En het verklaart heel goed dat jij je op Bali heel goed voelt.
Ja. Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker waar. En ik vind het ook, ik ben daar ook wel even kijken. 2014, 2015. Vanaf 2014 wel bijna elk jaar geweest. En dan echt een dikke maand. En ik ging er ook gewoon naartoe. Ook nadat wij in hetzelfde restaurant hebben gewerkt, zeg maar, daarna. Toen heb ik ook gezegd, ik ga nu gewoon 6 weken daarheen. Ik ga even voor mezelf gewoon helemaal. En echt dat voor jezelf kiezen is natuurlijk ook iets wat ik ook heel lang niet kon.
Nee.
Ik dacht alleen maar, mijn werk en mijn dit en mijn geld verdienen. En ik heb toen wel echt, dat is de enige keer in mijn hele ondernemersjaren dat ik geld heb geleend van mijn ouders. Dat ik gezegd heb, zou die alsjeblieft mijn huur kunnen betalen. Dat is het enige wat ik nu even lastig wordt. Maar ik ga nu echt even 6 weken weg.
Ja.
En dat was echt het meest bevrijdende wat ik kon doen, zeg maar, in die periode ook.
Wat mooi. Ja. Maar toen had je dus nog steeds geen regelmatige cyclus?
Nee, die was zeker niet. Nee, want ik ben ook nog in 2014 heb ik nog een vriendje gekregen. Heel kort was dat eigenlijk. Maar toen ben ik weer aan de pil gegaan. En eigenlijk toen dat uitging in 2015, toen ben ik echt voor altijd gestopt met de pil. En toen was het weer raak. Dus toen duurde het weer echt heel erg lang. En ik ben in 2016 toen naar Bali gegaan. En toen is mijn menstruatie weer een beetje teruggekomen. En dan was ik ook echt, ik voelde ook heel erg van, oh ja, het gaat de goede kant op, zeg maar. Maar dat kwam ook omdat ik mezelf meer rust gunde. En ook daar, want ook reizen kan heel stressvol zijn.
Zeker.
Dus ik heb ook daar, in Gili Air was ik toen. En daar wilde ik eigenlijk maar 3 dagen zijn. Op een gegeven moment, ik ben daar volgens mij 1,5 week gebleven. Ik wilde gewoon niet weg. En ik ging uiteindelijk toen weer Vipassana doen, maar dan op Java. En dat was 3 dagen. Toen moest ik wel naar Java, zeg maar, toe. Dus toen dacht ik, nu moet ik weg. Maar ik was daar anders zo. Nog 3 weken had ik daar nog kunnen blijven. Dus ook op reis voor jezelf kiezen is ook zoiets lekkers.
Zeker.
Ja, daar had ik ook een controle dingetje altijd. Want alles vooruit plannen, zeg maar. En toch die angst van, straks zit ik helemaal zonder iets. Of dat ik geen hotel of zo kan boeken. Of
Controle. Ja, ik vind het altijd grappig, want controle komt zoveel bij zoveel vrouwen altijd terug.
Ja.
En we hebben, en ik vind ook daarom heel goed dat jij vroeg van wat versta jij onder controle? Want soms zien we geen controle meer, hebben verschillende invalshoeken van controle of herkennen we niet wat die controle dan betekent.
Ja, klopt.
Maar in jouw werk nu, in vrouwen helpen met hun cyclus, kan ik me voorstellen dat je juist die controle heel vaak terugziet.
Ja, om hun te helpen, zeg maar in hun begeleiden.
Wat ik me kan voorstellen, wat ik heel vaak zie, is dat het controle willen houden een van de belangrijkste. Het is natuurlijk een overlevingsmechanisme.
Ja, ja.
Een van de grootste oorzaken is van zich niet in sync voelen en niet kunnen overgeven aan het leven. En niet kunnen rusten.
Klopt. Oh, je bedoelt bij hen of ik dat herken ook bij mijn
cliënten? Ja,
zeker weten. Zeker. Ja. En dat komt ook omdat je hebt een bepaalde levenswijze. En ik ben niet dwingend, absoluut niet. Dat wil ik ook echt nooit. Zo wil ik ook niet overkomen. Maar ja, we gaan wel een verandering aan. En dat is wel waar zij ook een soort van voor hebben gekozen. Door een traject bij mij te boeken.
Ja.
Van oké, ik ga het nu het hoor omgooien. En we beginnen heel langzaam. Maar het is inderdaad wel, ik zie wel vaak dat er is wel moeite met bepaalde dingen ook loslaten. Een kinderwens is natuurlijk, je wil liever gisteren dan vandaag. Maar ik zie vaak ook wel van, er zit toch nog wel een bepaald soort stress. Of een stukje insulineresistentie, bijvoorbeeld suiker. Dat heeft te maken met de suikers. Dat als je daar gevoelig voor bent, dat geeft ook heel veel stress. En vaak als ik vraag, heb je stress? Dan zeggen ze, nee hoor, ik heb geen stress. Maar dan komt er uit die bloedtest toch wel een insulineresistentie. En dat is heel veel stress.
Ja.
En daar zie je ook van, en dat stukje weghalen, dat is dus ook weer een controle ding. Want suikers, het zit overal in, zeg maar. Dat zijn wel, je ziet wel dat wel, het is wel een, hoe zeg je dat? Een uitdaging.
Ja.
Wel een mooie uitdaging.
Want laten we even teruggaan.
Ja.
Want ik onderbrak je daarom, daar zijn we even van het pad af. Maar jij hebt het in, dus 2015...
Ja.
Weer voor de twee keer gestopt met de pil.
Ja.
En weer doorgaan met jezelf. Zelfonderzoek.
Ja.
Zelf leren kennen. En deed je dat op eigen houtje?
Ja, ik ben naar retreats gegaan. Ik heb toen in 2016 op een retreat gewerkt.
Oh ja.
En ja, daar hebben we nog contact over gehad inderdaad. En toen heb ik in een soort van return heb ik een retreat, dat ik naar haar retreat toe mocht gaan.
Oh.
En dat heeft echt voor mij zoveel deuren geopend. Het heeft letterlijk, het is een heel, je gaat echt best wel diep bij dat retreat. Dus het is niet alleen maar yoga, mediteren, zit er ook bij. Maar je gaat echt met jezelf, heel diep in jezelf, echt uit dat hoofd, in dat lijf. Met een breathwork heb ik toen gehad. Een ademsessies, eigenlijk met bepaalde ademhaling. Ja, ga je eigenlijk je pijnappelklier, waar ook je slaaphormoon wordt aangemaakt, die ga je aanspreken.
Ja.
Veel mensen kennen ayahuasca. Ook dat wat dan wordt aangemaakt, zeg maar, dat wordt in milde mate wordt dat dan aangemaakt. Dus je gaat best wel diep in een soort van trance.
Mm-hmm.
Het is helemaal niet eng. Voor misschien mensen die het absoluut nog nooit hebben gehoord, die kunnen wel even denken van het gebeurt er. Maar je gaat even eigenlijk in je onderbewuste. Je gaat echt letterlijk shit opruimen.
Ja.
En er komt heel veel naar boven. Want je slaat heel veel op in je cellen. En je gaat ineens heel veel zuurstof door dat ademen, constant ademen. Heel veel zuurstof naar al die cellen brengen. Dus er komt heel veel uit. En je gaat ineens huilen. Je gaat ineens lachen. Je ziet ineens dingen. Of je voelt dingen. Het is heel bizar. En ik heb toen, ik kwam nooit bij mijn buikgebied. Dus ook bij de Vipassana meditatie. Je bent dan aan het observeren van wat je voelt op de oppervlakte van je huid. Zo doe je eigenlijk een bodyscan bij de Vipassana meditatie. Even heel erg in de notendop. Ik kwam telkens, voelde ik niks bij mijn borstgebied en mijn buikgebied. Daar kwam ik gewoon echt niet bij. Ik voelde daar niks. Ik kwam daar niet. Het was een blokkade. En ook in die breathworks. Ik kreeg altijd tintelende vingers, tintelende handen, armen. Wel eens mijn lippen of zo. En dan op een gegeven moment opende ineens mijn hele baarmoedergebied. Ging ineens helemaal tintelen en mijn buik. En ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Dit is echt helemaal nieuw, zeg maar. Want ik kwam daar nooit. En ineens had ik daar iets naartoe gestuurd, denk ik.
Wat prachtig.
Ja, dat was voor mij echt letterlijk, werd er ook een golf van emoties, zag ik soort van, ja, vormen. Visualiseerde ik eigenlijk. En nou, daarna dacht ik ook echt, wow, ik heb daar echt letterlijk iets geopend. Mooi. En een maand later ben ik toen echt ongesteld weer geworden. Maar echt 5 dagen lang, vol, gewoon bloed, gewoon rood bloed. Niet 1 dag, heel weinig. Maar echt gewoon een volledige menstruatie had ik ineens. En toen dacht ik wel, oké, dit was even een soort laatste, nou niet een laatste stapje, maar het was een soort, ja, echt een grote stap weer naar balans.
Prachtig.
En die balans ben ik dagelijks nog steeds aan het houden. Het is niet dat als je me ineens hebt, zoals je een traject met mij hebt gevolgd, of als je iets anders hebt gedaan, dat als dan inderdaad je ziekte er terug is, dat het dan stopt.
Nee.
Je leven lang blijf je, ja, die balans zoeken.
Zeker.
En soms ga je uit balans en dat is ook weer helemaal goed.
Ja, nou, wat ik altijd zeg, en zo ervaar ik dat zelf. Voor mij de grootste verandering die ik heb kunnen maken is, want we hebben in het voorgesprek heb ik heel eerlijk gezegd tegen je van dat ik denk dat voor mij zijn hormonen altijd al vanaf vroegs af aan, weet ik. Want ik weet niet of we dat in de podcast ook hebben benoemd nu al, maar jij vertelde dat je een idee had dat je geen kinderen kon krijgen.
Mm-hmm. Ja.
Vroeger,
ja.
Toen je een klein meisje was. Ja. Ik heb precies hetzelfde gedacht.
Oh, ja.
En ik wist al wel vanaf jongs af aan dat ik, nou, ik was turbulent in mijn emoties, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Al vanaf dat ik 10 was, kan ik me herinneren dat ik dingen in mijn dagboek heb geschreven van, ik voel me vreemd of ik voel me verdrietig. Of in mijn puberteit kwam dat nog erger, nog meer naar boven, mm-hmm. die rollercoaster.
Ja.
En wat wil ik hier eigenlijk mee zeggen? Nou, dat emotionele stabiliteit zo samenhangt aan die hormonen.
Ja.
Dus, dat wilde ik zeggen. Het verschil is nu dat ik heel goed weet dat ik de tools heb, de kennis heb om mezelf in balans te brengen. Ja. En dat is zo'n groot verschil met het idee hebben van, wat is er toch mis met me? Waarom voel ik me niet gewoon normaal? Of gewoon geen verklaring kunnen hebben waarom je je zo shit voelt, terwijl je eigenlijk helemaal geen reden hebt om zo shit te voelen.
Ja.
Is dat wat jij ook herkent? Dus dat je niet meer, want ik denk, waarom ik dit benoem, is omdat ik de illusie weg wil halen dat dat je een leven, dat een balans betekent dat je altijd in balans bent. Of dat je, voor mij is het steeds meer als ik teksten zie van, dit retreat gaat je hele leven veranderen. Of deze workshop of iets.
Ja.
Dat denk ik gewoon niet dat dat zo is.
Nee.
Maar het is wel een verandering. Net zoals wat jij hebt verteld van het laatste stapje. Het laatste retreat was een stapje in jou, waardoor je eigenlijk verder bent gegroeid.
Ja.
Maar ik vraag me dan ook tegelijkertijd af, had je dit ook kunnen doen, die verandering kunnen maken, als je daar nog niet klaar voor was? Of had je dan, denk je, verzet ergens tegen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, tuurlijk, had al gekund. Ik heb laatst een hypnosetherapie gedaan. En daar ga ik binnenkort nog wel wat meer over delen op mijn eigen kanaal. Maar dat was, daar merkte ik ook dat ik nog niet heel diep kon gaan. En ik dacht, oh, dat kan ik prima. Zij dacht dat ook van mij. En uiteindelijk merkte zij echt een enorme blokkade nog in mij op. En ik trok letterlijk, ik zag dat ook in mijn, ja, je visualiseert dan ook, je zit ook weer in dat onderbewuste. Ik zag letterlijk een muur optrekken, zo voor mijn neus. Zo'n cementen grote muur werd ineens. En zij zei ook, nou, beter had je het niet kunnen omschrijven.
Nee.
Dus ik zei, nou ja, weet je, dus daar heb ik nog iets te onderzoeken. Maar dat is helemaal goed.
Precies.
Want we zijn niet perfect. En het is ook, ik heb ook wel eens een breathwork daarna gehad. Want dit is echt ik heb heel veel van die ademsessies gedaan. Maar dit was echt de meest bijzondere. Die daarna waren eigenlijk, dat is misschien ook wel weer, mijn verwachtingen waren iets te hoog gelegd weer daardoor. Die waren heel mild. En uiteindelijk los je dan alsnog heel veel op. Onbewust ook weer. Want heel vaak, ook een meditatie, hoe onrustig die ook is, je doet iets.
Je draagt bij.
Er gebeurt iets. Er gaat iets gebeuren. Je merkt het. In de kleinste dingetjes al glimlach je even naar iemand op straat. Dat je denkt, oh,
yeah,
dat was misschien toch die meditatie. Yeah. Waarvan ik eigenlijk dacht, dat was helemaal ruk.
Nou, dat vind ik echt heel mooi dat je dat nog uitlegt. Omdat ik zo hoop dat we wellicht een ander perspectief kunnen werpen op heling.
Ja.
Op dat we niet per se iets op hoeven te lossen, maar dat we steeds een stapje zetten. En dat je soms een groot effect verwacht, maar dat het op een kleiner niveau zich manifesteert.
Zeker, ja.
Dus, maar we kwamen hierop doordat jij zei van continu zoektocht naar balans.
Ja.
En we hebben dus nu wel, we hebben de retreat gehad, wat wel echt bepalend was in de groei. Wat jouw interesse heeft, of uiteindelijk, want ik weet, we kennen elkaar een aantal jaar, dat je zoekende bent geweest in je beroep.
Ja, heel erg.
En
ja,
hoe kwam dat dan samen vanaf het retreat?
Even kijken. Nou, ik heb dus wel meerdere factoren die hebben geholpen. Bijvoorbeeld ook, dus acupunctuur heeft me heel erg geholpen ook. En even kijken, nu even die stappen inderdaad naar wat mij nu, mijn hele zoektocht naar wat ik nu ben geworden, toch?
Ja, ja, wat dan het omslagpunt was. Want toen wij elkaar de laatste keer een paar keer spraken, dat is een aantal jaar geleden, was je heel erg aan het koken.
Ja.
Wat ik heel erg herken, want dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ja. En wat ik ook weer herkende in jouw geboortehoroscoop, want je maan staat in stier.
Ja.
En stier en ascendant staat in kreeft. En die twee gaan heel erg over verzorgen, over voeden, over de zintuigen aanspreken, over moederlijke energie. En koken is natuurlijk is alles daarmee te maken. Dus dat vond ik wel weer heel mooi.
Ja.
Maar hoe ben je van het koken dan uiteindelijk, hoe heb je gekozen om je helemaal te specialiseren in de hormoontherapie?
Ja, dat is inderdaad in stapjes gegaan. Dat is ook hoe ik werk hoor, echt voorzichtig. Niet alles in één keer bam, bam, radicaal. Ik ben dus 3 jaar cateraar geweest, waarvan dus op retreats een paar. En het begon met een retreat en toen ben ik eigenlijk ook bij mensen. Nou, ik heb eigenlijk gewoon alles aangepakt wat ik aan kon pakken in het begin. Want ja, als zelfstandig ondernemer, in het begin is gewoon geld verdienen.
Ja.
Dat is de eerste. En natuurlijk wel met je passie, want zeker in het begin, die passie is zo groot. Dus je kan ook alles aanpakken. Dus het was echt van private dinings tot op boot cateringen. En uiteindelijk heb ik het laatste jaar meer retreats gedaan en ook bedrijfscatering. En dat was dan vooral waar ik al heel snel achter kwam door mijn eigen zoektocht naar balans in mijn hormonale balans. Was dat ik wilde echt voeding maken wat ik zelf ook at. Dus ik wilde niet meer van die gewoon vette, gore desserts maken. Weet je, gewoon van die heel veel vlees. Dat wilde ik gewoon niet meer. Dus ik had echt zoiets, ik wil echt voeding serveren wat voedt en niet wat vult. Want dat is ook wel catering. Hè? Je kan heel veel geld verdienen op catering. Gewoon door lekker alles kant en klaar te kopen.
Ja,
en
vreselijk.
Ja, dus dat was ook wel de keuze. Dat ik toen met 2 andere meiden zijn we bedrijfscatering gaan doen. En dat was echt vooral vegetarisch minded, zeg maar. Dus heel veel vegetarische gerechten, een beetje vlees. Dat was gewoon bij een bedrijf waar we hadden in totaal denk ik 40 man. Ja, om die in één keer radicaal allemaal vegetarisch te voeden, zeg maar. Maar ja, het was wel echt 80-20. En dat gaf zo'n goed gevoel. En ik wist ook van, uiteindelijk, dit wordt gewoon mijn opstap naar de volgende stap. Dus ik ben daar vorig jaar mee gestopt, ben daar uitgestapt. En toen heb ik echt ook even rust genomen. Het was een zware soort van beslissing voor mij, merkte ik ook gewoon lichamelijk. En ja, ik ben toen echt wel een beetje in een soort, niet in een burn-out terechtgekomen, maar het zat er echt wel tegenaan. Het was echt wel zwaar overspannen, zeg maar, van al het harde werken. En toen zei mijn vriend ook, weet je wat, jij gaat gewoon even rustig aandoen, zodat je gewoon aan je nieuwe website kan werken, je nieuwe plannen kan werken. Want ik was natuurlijk helemaal zo van, maar ik wil mijn nieuwe bedrijf op poten gaan zetten. Hoe ga ik dat nou doen? Dat is dan wel heel fijn als je een vriend hebt die je daar wel echt even in kan ondersteunen.
Ja.
Ook financieel deels even toch wel kan zeggen, hey, mocht het echt niet lukken, dat is eigenlijk helemaal niet echt nodig geweest, maar toch dat er iemand dat even was, die toch even zei van, lieverd, alsjeblieft, neem even die tijd. Ga die website. Je hebt zo hard gewerkt. Je hebt zo hard gespaard.
Nou, laten kan we vooral ook doen. Vertellen dat koken is echt...
Oh,
en
ja.
Koken, cateren, cater op retreats.
Mm.
Het is een van de aller... dat mag ik niet zeggen, want het is een heel heftig... Maar fysiek gezien
is het echt
een heel heftig beroep. Ja. Dus dat jij daarbij van moest denken, dat kan ik me heel goed in vinden.
Ja, jij weet het. Ja, het geeft heel veel. Maar het is ook, ik heb ook wel echt moeten leren om ook af te sluiten van de deelnemers.
Ja.
Want de deelnemers maken een enorme reis door. En die komen allemaal naar de keuken om hun verhaal te vertellen. Dus ik heb op een gegeven moment ook gewoon echt letterlijk gezegd... ik vind het heel lief als jullie naar me toe komen, maar liever niet de hele dag. Want het zuigt mijn energie weg. En ik heb die energie echt heel hard nodig om jullie eten te maken.
Je moet 6 keer per dag maak je ook iets.
Ja.
Wat toch een zekere... is wat ik herken, steeds een adrenaline kick ook is... Om iets op tafel te krijgen. Want het is even die 6 keer per dag piek je in cortisol.
Ja.
Toch?
Ja. Ja.
En dat moet je ook weer afvoeren.
Ja. Daarom deed ik wel dus af en toe mee met een meditatie of zo. Dan even weer naar beneden, die stress weer naar beneden halen. Want het is inderdaad, het is heel leuk. Een retreat is heel relaxed. Maar in de keuken is gewoon hard knallen.
Yeah.
Ja, en je hebt ook, je hebt wel iemand die helpt. Maar die wil vaak ook aan het programma meedoen.
Yeah.
Dus dan is het wel echt ook nog een planning daarnaast maken. Waardoor je jezelf niet vergeet ook. Ik ben nog wel erachter gekomen dat delegeren is ook niet echt mijn grootste.
Oh, ik zal eens even in je horoscoop kijken.
Ja.
Anyway, maar hulde aan alle chefs die op een retreat werken.
Maar echt.
Überhaupt hulde aan alle chefs.
Ja. Ja.
Oké, dus dat was je volgende. Toen heb je rust genomen, je website gebouwd.
Ja, en toen ben ik eigenlijk... Ja, want dat was vorig jaar.
Maar had je je studie toen al gedaan?
Nee, mijn studie was ik toen nog mee bezig. Ik ben vorig jaar december 2019 ben ik... daarvan afgestudeerd eigenlijk. Nou ja, hoe je het wil noemen, zeg maar, dat afgerond.
Was het bij Ralph Moorman?
Nee, ik heb de Hormoon Community Nederland gedaan. Dus anderhalf jaar. Mm-hmm. En die is zeg maar wel echt een brede hormoonopleiding.
Okay.
En daarna heb ik nog vanaf januari dit jaar tot april... heb ik nog orthomoleculaire voedings- en suppletieadviseur afgerond. En ik wil daar nog wel iets dieper op ingaan, zeg maar, qua studie. Want het is best wel een lange studie nog, echt de orthomoleculaire. Maar dat ga ik volgend jaar verder weer oppakken.
Okay.
Ik heb voor nu, ik had ook op een gegeven moment... perfectionisme moest echt aan de kant.
Yeah.
En je kan nog wel 20 studies doen. Maar ik dacht ook, ik heb al zoveel kennis in huis. Ik kon bijna al vrouwen helpen met PCOS zonder die studies. Omdat ik natuurlijk zelf een hele journey heb afgelegd.
Zeker.
Maar het voelde... beter om echt de kennis in huis te hebben, maar ook om een netwerk op te bouwen met andere therapeuten die waar je uiteindelijk weer aan kan verwijzen. Want ik krijg wel eens aanvragen en dan denk ik ook, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Die ga ik echt doorverwijzen naar iemand die daar helemaal in gespecialiseerd is. Dat vind ik ook belangrijk aan mijn werk.
Ja,
dat
zeker.
We niet alles, dat je blijft, hoe zeg je dat, in je kracht blijft staan.
Ja.
Dus ook iets wat absoluut niet bij mijn... het ligt wel in mijn kunnen. Het ligt in mijn kennis, want ik heb de kennis. Maar niet in mijn specialiteit ligt. En dan heb ik liever dat ik iemand anders daar ook blij mee maak. Maar ook de cliënt zelf. Want ik weet als geen ander... als je eenmaal de keuze maakt om er iets aan te doen... wil je het snel.
Ja.
En ik geef wel altijd aan... kijk, snel een quick fix heb ik helaas niet.
Nee.
Maar het kan wel echt heel snel gaan. En dat is wel de mindset die ik wil meegeven. Van probeer het los te laten. Dat hele snelle willen oplossen. Want uiteindelijk geeft dat ook heel veel stress. Maar goed, als ik iemand met een schildklierprobleem of zo ga helpen... die echt wel problemen heeft... dan vind ik ook gewoon best wel een link onderwerp, zeg maar. Om daar mee te gaan lopen experimenteren, zeg maar.
Zeker, zeker.
Want dat is echt wel een hormoon wat wel de juiste aandacht nodig heeft, zeg maar.
Ja.
Ja.
Dus toen heb je je website en toen ben je langzaamaan begonnen?
Ja, toen ben ik eigenlijk in november, toen zat ik nog op Ibiza. Want mijn vriend die zit elke zomer dus op Ibiza. Dus daar ben ik toen ook naartoe gegaan voor 2 weken, 3 weken, zoiets. Ja, daar heb ik toen inderdaad gewerkt aan mijn e-book ook. Daar ben ik nog steeds wel mee bezig. Want dat is een beetje een ondergeschoven kindje, maar het komt eraan. Zo heb ik heel veel foto's gemaakt, heel veel recepten uitgewerkt. Maar ook dus mijn website inderdaad, hoe wil ik het neerzetten. En toen ben ik in november al begonnen met infogesprekken van mensen die geïnteresseerd waren. En daar ben ik eigenlijk in december al mee begonnen. Met een soort introprijs van, nou ja, ik ben net pas van start. Dus ik heb altijd een leuke introductieprijs aan gehangen. Ook van, nou ja, zodat zij mij ook een beetje kunnen helpen. Maar ik hen natuurlijk ook sowieso.
Tuurlijk, je leert het meeste door ervaring.
Ja, je leert zoveel. Want ook van je cliënten zelf. Precies. Daar ben ik achter. Dat is echt heel leuk hoe dat
ja, maar je gaat op een gegeven moment linkjes leggen.
Ja.
Toch?
Ja.
Dus, Als je 5 vrouwen ziet of 10 vrouwen die met hetzelfde iets komen en en bepaalde klachten kun je dan aan elkaar linken. Dat vind ik heel tof.
Ja. Ja, klopt. En het is ook wel weer, iedereen is wel echt uniek.
Ja.
Maar je ziet wel, want de ene met insulineresistentie is weer de ander, zeg maar, niet. Dat is ook wel weer mooi om te zien dat de ene gaat echt, ja, die herstelt met 1 supplement, zeg maar, wat je geeft. Maar de ander heeft echt wel wat langer de tijd nodig om te herstellen.
Ja.
Dus dat is ook wel wat ik heel mooi vind. Maar je ziet heel veel overeenkomsten, dat zeker.
En bij jou, je doet altijd een bloedtest, toch?
Ja, nou, die willen zij altijd doen. Het is niet verplicht. Ik zit daar nog over te twijfelen, maar ik vind het ook niet fijn om iets te verplichten, zeg maar. Ik vind dat hele woord ook liefst zo ver mogelijk van wegblijven. Maar iedereen wil het eigenlijk, want het geeft een
inzicht.
Ja, het geeft een heel uniek inzicht in op dat moment wat er met jou, hoe het met jou gesteld is, zeg maar.
En hoe je dat kunt suppleren.
Ja, hoe je het kunt suppleren, maar ook met voeding. Dus er komt ook vaak de darmen komen er heel vaak uit dat daar verstoring zit. En dat kun je natuurlijk met voeding ook heel goed. Maar ja, als het een lekkende darm betreft, dat is wel even next level. Daar zet ik wel een supplement tegenover. Maar het is wel met die 1B-test, zo heet die test.
Waarom heet die zo?
Het is een energetische, morfologische bloedtest.
En is het met vinger? Of
vingerprik, okay. Ja. En het is een bioresonantietest. En okay. Ja, de bioresonantie, dat ken je zelf, denk ik wel.
Ik ken het als uitspraak.
Ja.
En ik weet ongeveer, het werkt met een wijzertje, toch?
Ja, dus inderdaad zo'n bioresonantiebehandelaar, die heeft inderdaad een computer met allemaal ampullen. En die ampullen bevatten, ja, allerlei. Het kunnen voedselintoleranties zijn, het kunnen dus bepaalde ziektes zijn, de pil. Nou, het zijn allerlei ampullen waar dat dan in zit. En dat koppelen ze dan aan jou, zeg maar. Dus aan jouw bloed, speeksel, nou ja, iets van jou, zeg maar, jouw DNA eigenlijk. En zij kijken of dat resoneert met jou. Dus ze hebben er bijvoorbeeld gluten, kan je erin stoppen. Nou, dan kijkt hij met zo'n stok. En het is met een elektro. Ja, ik weet het. Een beetje lastig uit te leggen, zeg maar, via een podcast. In ieder geval, het gaat over de energetische frequenties van jouw lichaam.
Maar dat doe je niet?
Nee, ik doe het zelf niet. Ik stuur het naar een lab. En zij doen dat. Dus zij kijken eigenlijk naar hoe is het energetisch met jou gesteld op het gebied van voedselintoleranties, darmparameters, de lever, verzuringen, ook vrije radicaalschade. Wat je ook heel veel tegenkomt, toch nog wel. Maar dat kun je dus ook echt wel met voeding. Het meest kun je met voeding ook al wel echt oplossen. Dus daarom vind ik het ook wel belangrijk dat ik als therapeut ook er ben om nog te adviseren naar aanleiding van die test.
Want op zich,
die test zou jij nu gewoon kunnen doen. Maar dan denk jij echt, oké, moet ik dan ook wel echt al die supplementen nemen? Want soms is het ook gewoon belangrijk, oh ja, we gaan eerst die darmen doen. En pas na 2 maanden of na een maand gaan we pas de rest doen.
Nou ja, en het werkt tweeledig, denk ik. Want je lichaam raakt uit balans door stress.
Mm-hmm. Ja.
En als je die onderliggende, dat stress niet oplost. Mm-hmm. Dus ik neem aan dat jij een plan maakt, dat je een traject bij jou doorloopt. Ja. Want ik zag jou ook al, ik zag op je Instagram dat je ook schreef over hormoonyoga.
Ja.
En ik weet niet of je per week van je cyclus iets anders adviseert.
Ja. Ja.
Of hoe een traject bij jou eruit ziet.
Ja, dat komt er ook nog bij inderdaad. Dus het is niet alleen die test. Ik vind ook niet dat je alles van de test moet laten afhangen. Die test is vooral heel fijn om te weten. Oké, hier zit dus inderdaad blokkades. Maar eigenlijk haal ik die er ook al uit binnen een anamnese. Dus ik stuur een hele uitgebreide vragenlijst. En die is natuurlijk gekoppeld aan een holistische vragenlijst. Dus hij is helemaal gekoppeld. Ik krijg ook wel eens vragen, waarom stel je deze vraag eigenlijk?
Ja.
Nou ja, dan leg ik dat uit. Maar daar op basis van die antwoorden dan maak ik mijn eigen diagnose van. Dat is een tijdelijke diagnose eigenlijk. Dus dan kan ik soms ook al zien, oeh, ja, dat kan zijn dat zij een vertraagdere schildklier heeft. Dus daar ga ik ook rekening mee houden vanuit die test. Ook komt dat er ook uit.
Ja.
Als ik daar nog over twijfel, ga ik nog dieper. Daar heb ik ook weer bepaalde testjes voor. Ja, ik heb die niet bedacht, die zijn bedacht. Dus dan ga ik daarop in. De darmen kom je ook al heel snel achter dat dat bij iemand verstoord is. Dus
zeker.
Ik vraag ook naar een ontlastingspatroon. En dat vinden mensen soms ook. Oeh, dat vind ik heftig. Waarom vraag je hoe mijn poep eruit ziet? Ja, daar kun je dus heel veel uitlezen.
Ja, daar kun je zoveel uitlezen. Ja. Net als de menstruatie zelf.
De menstruatie dus ook echt, ja.
Want ik wil wel een bruggetje maken. Want we willen heel graag samen een masterclass geven.
Ja. Ja.
En wat zou je willen leren in die masterclass? Wat zou je een vrouw willen leren?
Nou, hoe haar cyclus werkt. Want het is echt een ziek. Ik had gisteren toevallig nog met vriendinnetjes over onze menstruatie. Hoe lang dat dan duurt. En er zijn best wel veel vrouwen die hebben één dag een menstruatie. En nou ja, eigenlijk, ik zeg niet dat is niet goed. Maar je kunt het echt gewoon verbeteren, zeg maar. Door meer met je cyclus te gaan leven. En meer met je cyclus leven is eigenlijk. Nou, jij hebt heel veel verstand van de maan.
Ja.
Het is eigenlijk
die daarom lijkt, hele leek maan. Het me een leuke combinatie als we samen die masterclass geven.
Ja, zeker. Want het is ook gewoon uiteindelijk. Het is een maancyclus eigenlijk ook gewoon 28 dagen. Nou, nu heeft niet elke vrouw een cyclus van 28 dagen. Dat is ook helemaal niet het streven wat je hoeft te hebben, zeg maar. Kijk, als die boven de 40 dagen is, altijd, dan raad ik wel aan om eens te kijken. Of je bij de huisarts in ieder geval een diagnose kunt laten stellen. En daarna kun je weer stappen ondernemen met een therapeut of iemand. Wat bij jou past. Maar in ieder geval een cyclus. Ik leef dus eigenlijk al best wel lang volgens mijn cyclus. Althans, ik probeer het. Tuurlijk heb ik ook wel eens uitschieters. En tuurlijk gaat het ook wel eens een keer niet goed. Maar het is een cyclus kun je dus zien als seizoenen eigenlijk. Dat weet je denk ik ook. Is dat
zeker.
Met de maan nou eigenlijk ook zo?
Ja.
Ja, dus het is eigenlijk gewoon
en hetzelfde. En Ayurveda ook.
Ayurveda ook.
Ja.
Dus inderdaad, je hebt dan de folliculaire fase is de lente. En dan heb je de ovulatiefase de zomer. Luteale fase herfst. En de menstruatie is de winter. Ja, in de winter, ik ben me nu ook heel veel aan het specialiseren met je infertiliteit. En nu had ik gisteren, kreeg ik een nieuwsbrief over voeding in de winter. En ook hoe wij in de winter horen te leven, maar eigenlijk om ons echt inderdaad rust te pakken in de winter om voor te bereiden op die zomer.
Reflectie.
Ja, het is enorme. Ja,
introspectie. Ja. Dus dat gaan we helemaal uitleggen, toch? In de masterclasses.
Dat gaan we
dus
uitleggen.
Per week, of per seizoen.
Nou, we kunnen wel per periode, per fase. Het is eigenlijk een fase natuurlijk die doorloopt. Want het is een. Even kijken hoor, ik moet even uit mijn hoofd. Folliculaire fase ongeveer 10, 14 dagen. Nou ja, pin me er niet op vast, maar in ieder geval de ovulatie 3 tot 4. Luteaal, idealiter 11 tot 14. En dan heb je de menstruatie, die is 3 tot 7. Dus dat is idealiter.
Ja.
Het kan dus. Er zullen nu waarschijnlijk vrouwen luisteren. Ik denk ook, maar ik heb gewoon een cyclus. Maar ik ben maar 2 dagen ongesteld. Het hoeft niet te betekenen dat jouw cyclus niet goed is. Het kan ook gewoon zijn dat dat bij jou hoort. Ik stel ook altijd de vraag van, heb je je moeder wel eens gevraagd, je oma of in ieder geval wie er nog leeft in je familie? Qua vrouwen, zeg maar. Dus hoe meer vrouwen je kunt vragen, hoe beter. Van, hoe is hun cyclus?
En dat is ook zo leuk aansluitend, want dat kan ik weer vertellen.
Ja.
Omdat je, als je constitutietype bijvoorbeeld meer naar vata neigt. Mm-hmm. Als je luistert en je hebt interesse in Find Your Sparkle, de Summer Self-Care Sessions die ik deze zomer. Die je online kunt volgen. Daarin vertel ik meer over de verschillende bodytypes volgens de constituties. En een van de kenmerken van vata is bijvoorbeeld dat de menstruatie veel korter is.
Ja.
Dus dat hoeft inderdaad niks te betekenen.
Nee,
dus die masterclass gaan we samen geven. En dan hangen we daar, dus we geven daar uitleg over. En we hangen daar ook food- en lifestyle tips per seizoen aan.
Ja. Dat is
toch
wel mooi, hè?
Ja, dus dan kunnen ze ook concreet aan de slag.
Ja, ja.
Alright.
Met gewoon hun cyclus.
Ja.
Het is ook, je hoort het nu zoveel. En ik ben heel blij ook dat het gewoon steeds meer bekend wordt. Ik las alleen maar artikelen, Amerikaanse artikelen, Australische Instagram. Die daar al heel lang mee bezig zijn.
Ja.
Het is zo belangrijk.
Ik had vorig jaar de Selfcare Journal gemaakt.
Ja.
En die ging daar helemaal over.
Ja.
Ik zit een beetje te twijfelen of ik hem nog een keer uitbreng. Maar ik denk dat ik het gewoon nog een keer moet doen.
Ja.
Want die ging over het bijhouden van je dagen.
Ja.
Zodat je in één oogopslag kan zien. Ja. Oh, ik heb altijd rondom dag 6 in mijn cyclus heb ik hoofdpijn. Oh, nou. Ja. En dat je dus vertrouwen in kunt hebben dat dat niet altijd verkeerd is. Maar dat je dus begrijpt van, oh, maar dit is terugkerend. En natuurlijk zou je bepaalde dingen kunnen ondernemen om de hoofdpijn te verminderen.
Ja.
Maar het is vooral een teken dat je in die fase in jouw menstruatiecyclus je vuur hoog is.
Ja.
En wat je kunt inzetten om dat vuur te doven of te verminderen.
Ik vind het heel leuk dat jij weer die kennis hebt. Ja. Dus we kunnen elkaar echt heel leuk in aanvullen.
Ja, dat dacht ik ook.
Ja.
Oké, laatste vraag. Laatste twee.
Ja.
Sparkle, want mijn thema deze zomer, juli, augustus, is Summer Sparkle.
Mm-hmm.
Hoe heb jij je sparkle hervonden? Want ik denk wel dat het voor jou ook zo geldt.
Ja.
En hoe onderhoud je je sparkle?
Ja, mijn sparkle heb ik dus wel ondervonden door echt te kiezen voor wat ik echt wilde doen. Dus echt voor mezelf te kiezen. Dat heb ik heel lang ook niet gedaan. Ik heb heel lang gekozen voor geld verdienen. En natuurlijk ook wel de mooie dingen daarnaast. En al mijn visies en missies en dingen. Maar het was wel, op een gegeven moment heb ik wel echt voor mezelf gekozen. En dus die rust gepakt om voor mijn bedrijf te gaan. En wat er dus nu staat. Ja, dat heeft wel mijn sparkle gebracht. Door echt te kiezen voor wat ik wilde doen. Wat ik heel bang, ik vond dat echt heel eng. Om echt ervoor te gaan staan. Want het is toch wel, ik moet mensen zien. Ik ben nu mensen echt iets aan het vertellen hoe zij hun leven weer op de rit kunnen krijgen, stap voor stap.
Ja.
Maar dat vond ik heel spannend. Want ik dacht, wie zit er nou te wachten op mij? Ja, toch een soort angst die er ook heel erg speelde. Van, maar kan ik dat wel?
Terwijl je bent ervaringsdeskundige ook.
Ja,
en je bent, als je, ik denk, en ik herken dat nu, ik zie het in je ogen, die sparkle, als het over gaat. Volgens mij ben je net als ik dagelijks lees je artikelen, kennis te vergroten. Om te leren over iets wat je zo, wat zo je passie is om iemand anders te kunnen helpen.
Ja, enorm.
En niks te nadelen van mannelijke dokters of dingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat voor een man, is het vanuit ratio.
Ja.
Misschien als je advies geeft van, maar dit zit zo en zo en zo.
Mm-hmm.
Dus als je dit en dit doet, zou het opgelost moeten zijn.
Ja.
Terwijl vooral bij eigenlijk elke gynaecologische klacht zit er zoveel achter.
Ja.
En vooral ook, het is natuurlijk het gevoelsleven. Het is onze voortplanting, ons vrouw zijn.
Ja.
Wat eigenlijk ondersteund wordt in een traject, toch? Het gaat over veel meer dan voeding en lifestyle. Het gaat over, en ik kan me voorstellen dat juist dus nogmaals niks ten nadele van een man, maar ik kan me voorstellen dat als je hebt ervaren hoe het is om het uitblijven van je menstruatie en zoals je vertelde, gewicht wat je niet verliest, maar ook controle willen houden of haartjes op je lichaam, dat je daarmee de emotie van jouw klant heel goed kunt begrijpen.
Ja, enorm. Ja, ik heb ook heel veel dingen dat ik ook inderdaad, ik praat ook wel eens met mijn cliënten, of ik vertel ze wel eens over mijn eigen ervaringen ook. Puur om ze ook te laten zien van, ik ben ook maar een mens. Ik heb het ook meegemaakt. En als ik weer zo ga leven als dat ik toen altijd deed, dan komt het ook gewoon bij me terug. Dat is gewoon zo.
Ja.
En ja, ik vind het ook wel belangrijk om te laten zien, gewoon de echtheid ook te laten zien van, wie zit er nou achter die therapeut, zeg maar.
Ja.
Ik hoef helemaal niet alleen maar therapeut te zijn. En dat was die angst eerst, voordat ik therapeut werd. Ik moet echt therapeut zijn en ik moet dat in die rol blijven. En uiteindelijk ging ik het doen. En door het juist te doen, zeg maar, kom je daar ook achter van, ik mag ook prima mezelf zijn.
Tuurlijk
ben ik een therapeut. Tuurlijk vertel ik ze wat ze het beste kunnen doen in bepaalde situaties. En hoe ze kunnen eten, om zich beter te voelen bij bepaalde klachten. Maar ik ben ook maar nog steeds een mens. En ik krijg ook zoveel goede feedback terug. En dat heeft me uiteindelijk ook wel echt enorm sparkle gegeven. Natuurlijk ook die feedback die je weer terugkrijgt van, oh wauw, het werkt gewoon echt. En het is uiteindelijk ook echt wat zij hebben gedaan. Want ze doen het echt voor het grootste gedeelte helemaal zelf. Ik ben gewoon daar even aan die zijlijn. Ik help ze met de juiste stappenplannetjes. Ik geef ze een weekmenu. Maar ik laat ze ook dus bijvoorbeeld wel zelf ook een ander weekmenu weer bedenken. Omdat ik wil ze ook vrij laten. En niet alleen maar zeggen, oh, je moet dit weekmenu. Nee, nou, hier heb je een voorbeeld. Maar hier heb je ook gewoon een ingrediëntenlijst. En maak daar zelf maar eens iets mee.
Mooi.
En ik ben er als je me nodig hebt. Dus ik ben er wel gewoon ook, zeg maar, tijdens een traject. Ja, maar het geeft me helemaal, het is gewoon heel leuk werk. En het is elke dag weer anders. Dus dat is ook wel echt,
Hoe onderhoud jij je sparkle? Hoe zorg je voor jezelf?
Ik probeer elke ochtend wel echt mijn ochtendritueeltje te doen. En dat ik heb nu een logeerhondje. Dus dat is wel even next level, zeg maar.
Je moet eruit?
Ik moet eruit. Maar het is ook wel weer van, oh ja, voor jezelf kiezen. Dus nu snap ik ineens de moeders die ik ook als cliënten heb. Die dan zeggen, ja, maar ik vind mediteren in de ochtend wel lastig met mijn kindje. En zelf heb ik nog geen kinderen. Dus dan denk ik, oh, maar je maakt toch, kan toch wel tijd maken. Maar ik weet dus nu met een logeerhondje dat het dus even weer... Ja, het is weer even verplaatsen van je ochtendroutine. Maar wel het behouden van mijn ochtendroutine. Dat geeft me daardoor behoud ik echt mijn sparkle. Dus een meditatie of hormoonyoga of een ademsessie. Heel kort, of niet een uur.
Doe je dat online of weet je zelf nu een ademsessie?
Ademsessie doe ik, ik heb zeg maar een ademsessie van Wim Hof, die gebruik ik wel eens. Maar die is wel, die vergt wel, die kan wel heel pittig zijn. Dus die doe ik niet als ik als ik stress heb. Want dan word ik er nog gestresster van. Dat is heel
Misschien
bizar.
Kunnen we die ademhalingen, kunnen we die een beetje in de masterclass laten zien? Dat een ademhaling voor stress en een ademhaling, of tenminste, ademhaling voor je vuur aan te wakkeren en ademhaling juist om... Ja. Af te koelen misschien?
Ja, dat is een goeie. Laten we even... Ik heb er wel eentje in mijn hoofd die wel goed kan zijn, denk ik.
Oké.
Ja. Waarmee je zenuwstelsel weer reset.
Ja.
Dat is wel heel lekker ook in situaties... Als je gewoon heel gestrest bent. Van hoe kun je nou snel jezelf weer even... Op dat moment weer eventjes ground... Even op de aarde weer krijgen. Dat had ik bijvoorbeeld in Amsterdam op de fiets. Dan deed ik gewoon... Het is een alternate nostril breathing.
Ja.
Deed ik gewoon op de fiets.
Ja, dat doe ik ook.
De mensen me aan te kijken. Wat is die nou aan het doen? Dat boeit me helemaal niks. Want ik word helemaal chill. Ja. Dus dat is alleen maar het belangrijkste van alles. Ja.
Doe ik ook.
Ja, lekker toch? En die kan je dus ook... dat zeg ik ook tegen mensen die dus... dat wil ik ook nog even meegeven met eten en stress. Als je stress hebt, zeg ik, adviseer ik dus vaak om even niet meteen te eten. Dus even dus eerst een ademoefening even kort te doen. Je hebt ook apps, die zal ik dan ook wel even aan je doorgeven. Of in ieder geval in die masterclass. Dat je even je ademhaling weer gaat reguleren. En dan pas gaat eten. Dus dat is echt 5 minuten. Even helemaal jezelf weer grounden. En dan eten. Want als jij heel gestrest bent en je gaat eten. Dat is best wel voor heel veel mensen normaal iets van die gaan eten uit stress. Maar dat is eigenlijk de uitdaging om even niet te eten. En echt jezelf even helemaal tot rust brengen. En dat heeft geen uren nodig. En dan pas te eten, want dan gaat je spijsvertering weer normaal. Want als je stress hebt, gaat je hele spijsvertering die stopt. Die heeft daar, het is of stress oplossen of spijsvertering. Dus het is niet, het kan niet samen gaan, zeg maar. Dus
nee, want je lichaam die denkt dat die iets moet overleven.
Ja,
ik moet mijn functies uitschakelen, mijn systeem uitschakelen.
Ja.
Om die stress te overleven, want ik moet, dat is toch dat tijgervoorbeeld.
Ja. Ja,
maar dat is dan weer even grappig wat je zegt. En zeker in relatie tot PCOS vanuit de Ayurvedische kijk.
Mm-hmm.
Wat is PCOS een blokkade in het lijf?
Ja.
Meer kapha gerelateerd, maar meer water en aarde.
Ah, ja.
En ik kan me voorstellen dat als je stress hebt en je verteert je eten niet, krijg je afvalresten in het lijf.
Ja.
En die afvalresten, die kunnen die blokkade veroorzaken.
Ja, enorm. Ook in de darmen. Maar ook dat je ineens, je komt gewoon letterlijk, het slaat ook als vet op dan.
Ja.
Met alles wat je eet. En het is zo zonde, want het is mij ook wel overkomen. Dan eet ik super gezond. Maar in een stresssituatie, je kan net zo goed een Big Mac weggeven.
Ja, dat heb
dan,
ik ook.
Het is gewoon hartstikke
maakt
zonde.
Niet uit. Ja.
Hartstikke zonde van die lekkere, goede salade.
Ja.
Die dan, ik zeg dan salade, maar ik eet wel echt lauwwarme salades trouwens. Dus niet een salade met tomaat en komkommer en sla.
Nee, dat zei je al even. Ja. Doe je dat ook in de zomer?
Ja, ik probeer wel echt zoveel mogelijk warm te eten. Ja.
Chinese geneeskunde, wat voor PCOS heel belangrijk is.
Ja, en kinderwens ook voor bij koude baarmoeder.
Ja.
Het is ook gewoon belangrijk om je lichaam op te warmen, het vuurtje aan te wakkeren, zeg maar. Ja.
En vind ik nog wel mooi om dat nog aan te vullen. Want je zegt baarmoeder en je zei ook toen met ademhaling baarmoeder, borsten.
Oh ja.
En, maar je ascendant is kreeft.
Ja.
En ieder teken van het dierenriem is dat symbool voor een aantal lichaamsdelen. Mm-hmm. En voor kreeft zijn dat borsten en de baarmoeder.
Oh, wauw.
Baarmoeder is natuurlijk de plek waar we creëren, waar we ontvangen.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi om te zeggen.
Ja.
En heb je nog een boekentip? Een laatste tip?
Een boekentip? Nou, ik heb er dus één bij me. Dat is van Rineke Dijkenga. Zal ik hem even pakken?
Oh, pak hem even. Rineke Dijkenga. Ja, ik ben dol op Rineke Dijkenga.
Zij is top.
Zij is echt ze heeft een kookboek geschreven. Misschien heeft ze wel het kookboek wat ik ook thuis heb. Ik heb twee boeken van Rineke Dijkenga. Omdat ik vind haar maaltijden ook best wel geschikt voor kids. Zeg maar voor familiemaaltijden.
Oh, zo goed.
Lavinia heeft bij Alles draait om je hormonen. Ook een van mijn favoriete boeken.
Oh, chill. Ja. Ja, zij is echt saai. Ik vind haar ook. We hebben les gehad van haar.
Mm-hmm.
En het is ook zo'n sympathieke vrouw. Zo'n lieve vrouw. Echt, en ze weet gewoon zoveel.
Ja.
Zij heeft echt. Ook over de darmen. Maar ook over de voedingsbodem. Die gewoon steeds maar meer uitgeput raakt in ons land. En zij pleit echt voor een betere voedingsbodem. Zij werkt daar ook aan met boeren. Ja, zij doet zoveel mooie dingen. En in dit boek heeft zij dus ook gewoon echt de hormonen uitgelegd. Dus ze heeft recepten, maar ook dus zij legt ook echt uit. Nou, ook hoe je energie aanmaken. Wat had ze nou nog meer? Nou, ook, heeft ook een checklist. Of je last kunt hebben van bijvoorbeeld een trage schildklier of een snelle schildklier.
Ja. Klopt.
Nou, echt zoveel stress.
Ja.
Drie fasen van stress.
Ja.
Want heel vaak, wat ik al zei...
Herken je geen stress.
Nee. Dus dat zijn mensen die inderdaad nooit gestrest zijn op hun werk of zo. Want die zien stress van, oh ja, dat is mijn moeder die gestrest was voor haar werk. Maar ook je lichaam kan in zo'n enorme stressfase zitten, zeg maar. Wat je helemaal niet doorhebt. Dus als er ergens een ontsteking zit, waar jij nog helemaal geen erg van hebt. Of geen weet van hebt. Nou... Dat kost gewoon je lichaam stress. En dan je lichaam maakt, of jouw bijnieren maken cortisol aan, het stresshormoon, om dat weer tot rust te brengen.
Maar zeker. En qua voeding, voedingintolerantie, dat is toch ook de reactie van een lichaam die reageert op stress.
Ja. Ja.
Dus mensen die luisteren, die last hebben van eczeem, bultjes op de bovenarmen, acne, heel veel in de huid. En, maar ook, nee, allerlaatste vraag, want we zijn volgens mij echt al een uur aan het praten. Allerlaatste vraag is, hoe ziet jouw gemiddelde eetdag voor jou eruit? Ontbijt, lunch, diner?
Nou, voor nu, ik heb dus nu iets ontdekt. Want ik was heel erg van de havermout. Maar ik wil uiteindelijk, mijn schildklier is dus iets, niet heel erg extreem vertraagd. Maar ik weet dat die gewoon gevoelig is om te kunnen vertragen. Dus ik ben nu even tijdelijk gestopt met granen eten. Of in ieder geval, ik wil het gewoon minderen. Dus ik wil het niet helemaal niet eten. Maar je schildklier kan daarop reageren. Dus het beste is om dat gewoon... Ja, soms ook is... Dat zegt Rineke trouwens ook. Af en toe is er gewoon een hele graanvrije dag in te bouwen in je dag.
Ben ik ook heel groot voorstander van. Zeker bij PCOS. Ja. Omdat dat dus kaffa gerelateerd is. En alle granen zijn in principe meer... meer kaffa.
Ja.
Geven meer kaffa.
Ja.
Dus ik kan ik me helemaal in vinden.
Oh, leuk. Ja, nou, super interessant. Dus ik heb dus nu een graanvrije havermout. Haver tussen aanhalingstekens. En dat doe ik met amandelmeel en met gemalen zaden. Nou, dat wissel ik eigenlijk altijd af. Dus of lijnzaad, pompoen of zonnebloempitten, sesamzaad. Dat doe ik in een koffiebonenmaler. Dus dat maal ik dat helemaal fijn. Dat is gewoon een soort, dat is gewoon meel. En met amandelmeel. En dan met kaneel of lekker met speculaaskruiden. En dat laat ik dan even weken. Doe ik er bosbesjes, dat soort dingen erin. Maar soms niet eens. Want ik vind soms fruit in mijn eten vind ik ook niet altijd even lekker. Dus ja, dat is dan uiteindelijk mijn ontbijt. Maar dat kan dus, dat wordt dus wel eens afgewisseld met of een eitje met groenten. Of gewoon gegrilde groenten. had ik laatst nou ook alweer gemaakt? Ik kan ook soms gewoon wel een dal, zo'n Indiaanse dal, wat ik dan s'avonds heb gegeten, dat eet ik dan ook gewoon in de ochtend. Vind ik heerlijk.
En doe je iets met tijdstippen eten?
Nou, ik eet wel echt intuïtief. Maar ik moet zeggen, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Dat is niet iets wat ik kon. Ik kom echt uit een van een verleden met heel veel calorieën tellen en heel veel controle. Naar dus meer intuïtief eten. Dus ik eet wel echt wanneer ik voel dat ik trek heb. Maar ik weet, ik moet het ook wel plannen met mijn consulten en mijn werk. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe mijn dag eruit ziet. Maar ik heb niet echt een bepaald tijdstip. Ik doe niet aan intermittent fasting, want dat is ook weer voor schildklier niet goed. Dus ik wil mijn lichaam zo min mogelijk stress geven ook daarmee. Voor sommige mensen is het echt perfect. Maar ik zeg altijd, ja, laat je gewoon goed adviseren op dat gebied. Mijn lunch is heel vaak soep. Ik had laatst miso soep, dan maak ik echt meteen voor 3 dagen. En dan doe ik de groenten zeg maar apart nog, want anders kook je het helemaal kapot. Want als je het na 3 dagen weer opnieuw moet opwarmen. Dus die hou ik dan even apart en die gooi ik er dan op het laatst bij. Met kelpnoedels of... ja, het is heel gevarieerd eigenlijk wat ik eet.
Maar neem je dan een thermoskan mee naar je kantoor?
Nou ja, ik heb meestal op kantoor... Ja, als ik op kantoor eet, dan neem ik meestal restjes mee. Gewoon van... of ik vries weer iets in. Of een frittata. En dat kan een vegan frittata zijn. Zo'n kikkererwtenkies. Of een koolpannenkoek, zeg maar. Die maak ik ook wel eens met allemaal groenten en dingen. Wel met ei. Ik ben niet volledig vegan of iets. En ik vind het wel belangrijk om gewoon lekker biologische eitjes af en toe te eten. Even te denken. Mijn diner... Ja, dat is nu mijn vriend weg is, eet ik weer heel veel vegetarisch. Dat is wel weer heel grappig. Want hij eet wel vlees, dan eet ik ook wel af en toe wel weer iets mee, zeg maar. Maar dat is ook weer heel intuïtief. Want ik heb bijvoorbeeld na mijn menstruatie heb ik veel meer zin in vlees ook. Want dat is natuurlijk ook best wel logisch. Het is niet dat je alleen maar ijzer uit vlees haalt, hoor. Je kan het ook echt uit andere voedingsmiddelen halen. Maar ik merk wel aan mijn lijf dat het dan meer behoefte heeft aan een stukje vlees. En dan luister ik daar ook naar. Maar ja, mijn avondeten is echt van curry's tot aan... AVG'tjes. En dan, ik maak dan heel vaak veggie burgers. En echt wel met had ik laatst zoete aardappel, quinoa. Wat had ik ook weer erin gedaan? Cannellini bonen. Allemaal verse kruiden erin. Gewoon alle groenten die ik kan vinden eigenlijk, die kan ik er nog in stoppen. En wat volgens mij ook gebonden met amandelmeel. Maar je kan dus bijvoorbeeld ook met sesammeel, als je geen amandelen wil eten. Ja, je kan echt van alles ermee. Yeah. Die had ik wel helemaal vegan en dit vries ik dan in. Dus dan heb ik echt superveel ingevroren. Je kan ook 2 verschillende soorten maken, want variatie is wel heel belangrijk. Dus ik eet dan niet elke dag zo'n burger. Dus dan varieer ik het gewoon lekker met andere dingetjes. En nu...
En eet je wel eens iets zoets ook?
Ja, ik eet... Nou ja, of ik zit even...
Amandelmelk voor het slapen of iets?
Nee, dat doe ik dus eigenlijk niet echt voor het slapen. Ik had wel gisteren had een vriendinnetje had bananenbrood mee. En ik eet dus eigenlijk helemaal geen banaan. Ik eet heel weinig fruit. Dus ik reageer gewoon best wel heftig op fruitsuikers.
Ja.
En dat kwam ook uit een test. Dus vandaar dat ik met fruit iets voorzichtiger ben. Dus ik eet echt vooral bessen, echt zuurfruit. En dat eet ik echt los ook het liefst van mijn maaltijden. Dus het liefst in de ochtend. Ik krijg gewoon echt ook last van mijn maag als ik het 's avonds eet.
En vermoeidheid ook?
Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo op gelet. Maar tuurlijk eet ik wel eens als ik ergens op een barbecue ben en ze hebben aardbeien. Nou, dan eet ik ook gewoon aardbeien met slagroom. Ja, ik weet. Ik krijg dan mega slijmvorming in mijn keel van het zuivel. Maar dat heb ik er dan wel af en toe gewoon wel eens voor over. Het is wel gewoon heel lekker. Dus, maar dan weet ik wel, oké, ik moet even op de blaren zitten. Het is net als met een pizza. Soms heb ik echt veel zin in een pizza, maar mijn buik blaast wel op van een pizza. Ja, dat is dan even waar ik dan even mee deal.
Maar eet je na het avondeten, eet je niks meer?
Nou, nee, ik ben echt de laatste tijd heel... Ik had een detox gedaan, een milde detox. En ik merk dat ik sindsdien heel erg minder veel suikers eet. Ik eet nog wel eens een stukje chocola. Het is gewoon echt pure chocola van... Nou, het varieert van 70% tot 85%. En soms heb ik wel eens een bui dat ik echt die hele pure... En wat ik wel lekker soms vind, is trouwens zo'n kurkuma latte.
Oh ja.
Maar dat is dan met... wat had ik nou ook weer? Die ongezoete amandelmelk van de Albert Heijn had ik laatst. ik wissel dat ook weer af met allerlei soorten plantaardige melk. Behalve soja, dat doe ik niet. Maar dat,
En drink je koffie?
Nee. Nee, daar krijg ik heel veel stress van. Daar krijg ik echt een heel opgefokt gevoel van. Daar ben ik ook sinds een jaartje nu wel echt helemaal mee gestopt. Ik had nog wel af en toe van die uitzonderingen. Maar ik heb echt... Ik heb al dat mijn spanning gaat in mijn keel zitten. Mijn keelchakra is gewoon gevoelig stuk.
Hoort bij stier.
Oh, echt? Ja. Ja.
Keelchakra is stier.
Oh, ja. Ja.
Nee, en boogschutter zijn heupen. Oh. En maan, je maan staat in het stier. Als ze dan het kreeft en je kreeft is derde oog, intuïtie. Oh, ja. Zoals jij vertelde over je pijnappelklier. Mm-hmm. Dat is deze plek. Oh, ja. En die pijnappelklier open je dus heel vaak door het element lucht.
Ja.
Het element lucht. En dus ademhaling. Mm. Of wij hebben een Bicalm spray daarvoor. Of die bevat amethyst. Oh, maar het heeft te maken met lucht. En water en aarde.
Ja.
Even kijken, je hebt dus maan, stiers, is aarde. Als ze dan het kreeft, water kan... voor mij zegt dat jij soms, zeg maar, die zekerheid... En dat vertelde je ook in dat je hebt gewerkt voor... Voornamelijk voor het verdienen in eerste instantie,
ja,
toch?
Ja.
Dat hoort voor mij heel erg bij naar die zekerheid zoeken... Om maar op aarde te kunnen blijven.
Ja.
Die vaste fundamenten.
Ja.
In plaats van lucht. Maar hoe kwamen we op? Door koffie.
De koffie. Nee, de koffie is echt... Als ik koffie drink, dan word ik helemaal... Ik weet niet wat er gebeurt. Ik word echt letterlijk een beetje gek.
Yeah.
Ik merk ook echt dat ik dan ga... Ja, ik word alsof iemand me bij mijn keel grijpt. En ik ga daar ook heel raar van doen. Ik word er heel... Ja, echt serieus. Ik weet nog dat bij een vriendinnetje thuis was. En zij had een koffietje gemaakt. Super lief. Met de liefste intentie. Ik dronk het op. En zij zei echt... Wow, wat gebeurt er met jou? Dus ja, ik weet echt niet meer waar ik het zoeken moet. Ik wist gewoon echt, ik dacht, moet ik nou huilen? Ik werd helemaal een soort van helemaal raar.
Dus vond je het moeilijk om geen koffie meer te drinken?
Nee, want ik vervang het gewoon. Het is dat momentje wat ik lastig vond. En toen dacht ik, ja, ik kan net zo goed gewoon een Chico Not koffie maken.
Oh, dat doe je dus nu ook?
Ja, dat drink ik dan. Ja, of een curcuma latte. Maar niet meer elke dag. Die gewoonte is er ook uit.
Hmm.
Ja, ja.
Oké, dankjewel. Dankjewel voor dit onwijs uitgebreide, leuke gesprek. Ja, gesprek.
Ja.
Onze masterclass die vind je op de Online Academy. Op de Rock Your World site, rockyourworld.nl. Ik zal de website van Lavinia in de notes zetten. Ik wijs naar beneden, maar niemand ziet dat natuurlijk. In de beschrijving zetten. En wat nog meer, Lavinia? Wat was het toch?
Ja, ik heb er super veel zin in ook.
Ja.
Ja.
Onze masterclass.
Ik vond het heel leuk.
Ik ook.
Ja.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Fijne dag.
Oh ja, misschien is het wel leuk dat ze toegang tot de masterclass kunnen winnen.
Ja.
Als ze een screenshot maken van deze podcast.
Ja.
En die delen in hun stories en Rock Your World taggen en Lavinia. Is jouw Instagram naam Lavinia Fransen?
Ja.
FRANTZEN.
Ja.
Aan elkaar helemaal Lavinia Fransen. Dus als je ons samen tagt met een screenshot van de podcast... dan kun je kans maken op deelnemen aan de masterclass.
Superleuk.
Ja, toch?
Ja.
All right. Dank jullie wel voor het luisteren.
Doei.
Doei.